Hey.
Hey.
Wij zijn beide brak vandaag. Hey, nee, en nog iets anders. Oh. Weet je dat eten wat ik zo net aan het opwarmen was?
Ja.
Ik had dus gekookt voor mezelf 2 dagen geleden. En ik heb echt voor 4 mensen voer gemaakt ongeveer. Maar het waren dus noedels met chak. En ik heb er allemaal Aziatische chak bij gedaan. Behalve
Aziatische
dan...
chak? Je hebt letterlijk gedroogde knoflook in een potje lopen vermalen. Dat is geen Aziatische chak. Dat is gewoon...
Nee jongen, er zaten... laat maar uitpraten. Sojasaus, teriyaki, je snapt het. Het zijn noedels, je snapt het.
Met de emphasis on yaki, weet je wel? Gewoon.
Nou ja, allemaal dingen van die groene boontjes zaten erbij. Nou, je snapt de hele mikmak. Je weet wel van die dingen. Van die piltjes. Nee, van die...
Van die piltjes.
Maar weet je wat voor nepvlees erbij zat?
Nou?
Gyros.
Statement.
Ik zou echt niet in een keuken mogen staan. Verhip. Vakka, dat is ook het enige wat ik heb als intro van het script.
Ja, nee, echt. Dit is wel echt je meest gestripte... script ooit.
En er staan amper normaal al 10 woorden in. Dus
jazeker.
Kun je nagaan.
Jazeker.
Maar we hebben een thema, baby.
Baby.
En jij hebt nog een anekdote, want je hebt zoveel meegemaakt.
Ja. Oh ja, ik heb een anekdote. Wil je mijn anekdote horen?
Voor het thema.
Ik ging afgelopen maandag met mijn vriend Jorrit ging ik Moonfall kijken. Die we met de aflevering met Cas hebben besproken.
Ja.
Ja, dat is die film van Roland Emmerich waarin de maan valt. Want hij is gemaakt van kaas en gravity. He's gonna go crazy.
Het is zo grappig.
De domste film ooit gemaakt. En ik vond het toen al een heel merkwaardige ervaring. Want je had af en toe echt dat... Zoals ik toen beschreef dat er een soort zwart gat in het scherm ontstond. En die keek dan terug naar jou. Af en toe werd je er zo ingezogen.
Dat je vergat hoe dom het was.
Dat is verschrikkelijk dom.
Dat je om de paar minuten zaten wij opeens weer naar elkaar te kijken van... Oh, dit is echt heel slecht.
Exact.
Maar dan vergat je het weer even.
Dus nu ging ik hem een 2e keer kijken met Jorrit. Want Jorrit houdt erg van slechte films. Plus, hij is mijn enige buddy met wie ik mijn beide 1 ratings op IMDb heb gekeken. Namelijk ook The Last Airbender. Dus dit paste in het plaatje.
Goeie
film. God, dit paste wel in het plaatje. Dus wij keken er even naar. En het eerste uur zat Jorrit naast me alleen maar te giechelen en alleen maar te lachen. En hij vond het super grappig. En op een gegeven moment zit die jongen naast mij, terwijl er een demente oma door Special Forces wordt gezien. En dan zegt hij, oh Casey, are you coming home for dinner tonight? En dan gaat een space shuttle door een golf heen, want er is een gravitationele golf van de maan die weer opkomt. En dan gaat
kaas,
het water
trouwens
omhoog. Ja, van kaas. En dan gaat hij zo die space shuttle door die golf heen en dan zit Casey zo, we're on the water now. En daarna gaat die Lexus op die... En Jorrit in één keer, die pakt mijn arm vast naast me en die zegt in één keer, zet uit. Ik neem het niet serieus.
Natuurlijk, het
is Moonfall. En dit is ook wel een type film waarbij ik toch iedereen aanraad om het einde te halen. Want het einde is nog dommer dan je denkt. Gewoon, het wordt nog steeds. Maar hij was in een fuik beland in zijn kop. Gewoon een fuik van puur niets. Hij, op een gegeven moment realiseerde hij hoe ongelooflijk intergalactisch dom het gegeven was waar we naar zaten te kijken. En hij werd er compleet paranoia van. En hartstikke in paniek. En we hebben hem niet tot het einde uitgekeken.
Spijtig.
Maar beweest wel maar weer dat dit echt een soort filmexperiment van stupiditeit. Ik vind het echt een kunstwerk gewoon. Het is echt een kunstwerk van pure stupiditeit.
Het is een briljante filmervaring.
Juist!
En het blijft toch nog altijd verrassend. Want ik was, om heel eerlijk te zijn, een beetje vergeten hoe dom de film was. Totdat ik geluiden hoorde uit deze kamer komen die avond. En toen dacht ik, oh mijn god, het is echt heel erg.
Het is zo dom.
En het blijft toch wonderbaarlijk dat er een guy was met het idee. Toen is er een script geschreven. Heel lang.
4 jaar.
En dat er toen een studio is geweest.
Nee, het is geen studio geweest.
Oh, ja.
Dit is een van de duurste onafhankelijk geproduceerde films ooit.
Maar dat gewoon, dat er zoveel geld... Nee, het blijft
40
er niet
miljoen Chinees geld ook en zo. Hè?
Verschrikkelijk.
Een beetje lopen spokkelen. Maar Moonfall. Nou, wou ik gewoon even kwijt. Moonfall. Ik bewijs me weer. Moonfall. Indrukwekkende film. En hij raakte mijn vriend Jorrit op een manier die ik nog nooit heb meegemaakt dat een film heeft gedaan. Dat was echt, echt uniek. Goed.
Maar we hebben een thema. Leuke anekdote. We gaan door. We hebben een thema. Want wij zijn iets gaan doen. Wow! Wij zijn een serie gaan kijken. Want ik heb ooit eens een keer een jaar geleden gesproken. Hey, Date. Hey. Wij moeten eens een serie kijken. Dat is goed voor onze vriendschap. En vervolgens hebben we er niks mee gedaan.
Nee, natuurlijk niet.
Totdat we besloten het wel te gaan doen.
Ja.
Nou, nee, trouwens, het kwam een beetje omdat Videoland echt geen goede reality-series meer aan het produceren was.
Nee.
Maar nieuw seizoen Ex on the Beach komt er binnenkort aan, dus dan zitten we weer goed.
Oké.
Okay. Lekker. Maar hoe dan ook. Dus wij zijn Daisy Jones en The Six gaan kijken. Een serie op Amazon Prime met, ja. Ik ben vergeten hoe die guy heet, maar hij speelt ook in Hunger Games.
Sam Cleflin.
Ja. Cleflin? Die, inderdaad.
Cleflin.
Hij... Riley Keough,
de kleindochter van Elvis Presley.
En Camila...
Heeft overigens, nu alvast een fun fact, maar Riley Keough heeft nu momenteel als regisseuse een film in de bios. Als co-regisseur, samen met een andere guy. En het is volgens mij een... Het is heel erg arthouse, volgens mij. Volgens mij gaat het over allemaal Native Americans of zo. Het is
interessant.
Ja, echt dat je het compleet... Dat kun je niet met Daisy Jones and the Six associëren. Dat is gewoon een andere koek. Maar goed, maar ik ga even kwijt.
En we hebben Camila Morrone.
Oeh, Camila Morrone.
Die, ja, we
en
zijn natuurlijk...
Butterhouse.
We zijn natuurlijk heel feministisch op dit ding. Maar Camila Morrone ken je namelijk voornamelijk als de vriendin... Ex-vriendin van Leonardo DiCaprio, die is gedumpt voordat ze 25 werd. En Suki Waterhouse ken je voornamelijk als...
Waterhouse.
Ja.
Waterhouse.
Zou je eventueel kunnen kennen van het feit dat ze momenteel een relatie heeft met Robert Pattinson. Good for her.
Maar ja, dat is wel de grootste selling point van deze serie. Alle mannen in deze serie zijn tamelijk vergeetachtig. Die kun je wel...
Maar de vrouwen zijn...
Ja. Daar doe je het
om. Go vrouwen.
Ja, we hebben hem nog niet uit. En we horen dat de serie groeit en dat hij wel naar een mooi einde werkt. Maar het gaat over een fictionele band, een fictieve band. Eigenlijk is deze serie, het is gebaseerd op een boek van Taylor Jenkins Reid. En Taylor Jenkins Reid houdt erg van het stelfiguur in haar boeken. Dat er een voormalig bekend persoon wordt geïnterviewd. Dat is gewoon...
dat doet ze altijd?
Heeft ze nu al twee keer gedaan. Ze heeft volgens mij 3 boeken gemaakt en al 2 keer dat gebruikt.
Ah, nou, het is erg vervelend in de serie.
Juist, in de serie is het ook heel erg vervelend gedaan. Het is pop. Het is een beetje trash. Het kijkt wel lekker weg, denk ik. Maar ik heb af en toe dat ik zit te kijken en dan denk ik, dit slaat nergens op. Het is heel erg pruikerig. Het is ontzettend pruikerig. Er zitten een paar karakters in deze serie die... Nou, die zijn ook gewoon niks meer dan een pruik. Dat zijn een soort wandelende jaren 70 pruiken.
Ja, dat klopt wel een beetje.
Hallo, ik ben een pruik.
Maar waar het nu een beetje naartoe werkt, is Daisy Jones. Die komt dan bij die band. Ja. Dat is Riley dingetje van Presley. En die... zij en de zanger van die band, die kunnen helemaal niet met elkaar. Maar het is een soort van... We werken langzaam naar een soort van love triangle toe. We werken er niet naartoe, we zijn er al.
Ja.
Je kijkt heel moeilijk, maar
ze kunnen helemaal niet met elkaar. Ze kunnen dan ook weer wel met elkaar. Het is allemaal. Dit is gewoon een serie gemaakt voor mensen die nog nooit van Rumours van Fleetwood Mac hebben gehoord.
Ja.
En het voelt een beetje denigrerend af en toe. Ik vind het af en toe is het echt wel een beetje. Ik voel me dan gewoon. De serie neemt het publiek niet heel serieus, merk ik af en toe. Ik vind dat af en toe wordt er een beetje op neergekeken. Gewoon zo van: je bent een beetje dommer. Nee. Gewoon, daar heb ik niet zoveel mee. Mijn vergelijking was direct, want een vriendin van mij zei: ja, inderdaad, jij kijkt nooit pop shit. Je kunt het. Maar ik dacht direct een pistol, die serie over de Sex Pistols. Van de guy die Trainspotting heeft gedaan.
Mm-hmm.
Dat is ook pop shit. Dat is ook niet perfect. Maar het is wel een stuk beter dan wat ik tot nu toe heb gezien. Ja. Maar het is gemaakt dus blijkbaar door Scott Neustadter en Michael H. Weber. Beter bekend als de guys achter de screenplays van The Fault in Our Stars. En 500 Days of Summer.
Oh.
Ik zei er net vlak voordat we begonnen. Er vallen puzzelstukjes op zijn plaats. En dit is echt inderdaad gewoon... Goed. Wanneer we hem uit hebben, dan gaan we hierover door. Maar we hadden nu in ieder geval wel al als idee dat we het over muziekfilms gaan. Dus niet per se musicals, maar wel films met muziek. En ik heb een vraag, ziet u. Dus ik heb wat filmmuziekjes. En ik wil gewoon weten wat je ervan vindt. Of je weet waar het vandaan komt. Bij sommige dingen wil ik het echt weten. Of soms verzin ik een andere vraag. Ik heb allerlei dingen.
Oh,
ik ben benieuwd. Sommige dingen, de meeste heb je gewoon gezien. Dus daar stuur ik ook op
aan. Dat helpt wel.
Ja.
Maar
waar is dit van?
Weet je wat mijn hersenen doen? Echt helemaal niks.
Weet je echt niet?
Het is vast iets mysterieus.
Ja, het is Twin Peaks. Twin Peaks thema. Ik weet dat je die hebt gezien, maar... Het
nou dan!
Twin Peaks thema. Het is super bekend. Het is echt geweldig. Oké, welke beroemde pas overleden filmcomponist is dit van? Je kent deze dan weer niet, maar je kent de componist wel. En ik denk dat je zou moeten kunnen...
Ik voel dat ik het heel slecht ga doen in deze quiz. Want ik weet
het wel zeker.
Nul lampjes die branden.
Oh nee, je hebt het ook nog nooit gehoord. Maar... Over een secondje, hè. Dat ik jij... Zo. Nee.
Niks.
Ennio Morricone.
Had ik wel kunnen weten,
ja, dat bedoel ik, zie, dat bedoel ik. Welke film?
Iets...
Nee, welke film, dit? Hier zit echt iemand na te denken, jongen.
Oh, ja... Hey, is het Taxi Driver? Want dit lijkt er ook niet op. Ik heb geen idee.
Is het wel redelijk in de buurt? En je gaat je heel dom voelen. Het is Chinatown.
Oh ja, dat voel ik me inderdaad wel vrij dom.
Ja. Eens even kijken. Oké. Is dit gemaakt, deze muziek, door de componist van Caddyshack, Lord of the Rings, of... Zullen we nog meer eens doen? Aftersun.
Ik vond het weg van Hobbit-muziek natuurlijk.
Het is wel de guy van Lord of the Rings.
En dat is meer omdat ik het kies, omdat het gewoon te grappig is.
Het is met een free jazz saxofonist.
Hey, maar Lord of the Rings, kan je alles van zeggen, is gewoon goede filmmuziek. Dus.
Welke film?
Ik heb het gezien.
Ja, oh ja. Ja, volgens mij hebben we dit zelfs al twee keer samen gekeken. Dat is Chinatown, is dit er eentje waarvan ik... Ja, dit moet je wel kunnen weten.
Maar ik ben heel dom vandaag. Dat
ik, heb het, ik zie het aan je hoofd. Je straalt het zo uit. Gewoon ook niet normaal.
Hey, 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 hey,
hey,
hey,
hey, hey, hey, hey.
Oh, hoere. Ik weet het wel.
In een paar secondjes verloopt hij. Het is Paul Thomas Anderson.
Ja, die film.
Ja.
Met die dingen.
Ja,
met die jurken. Ja.
Phantom Thread. Ah, wat een mooie muziek.
Het is wel een hele mooie muziek.
Ja, welke band?
Oh god. Coldplay.
Nee. Nee, dat was ook een fatsoen. De Sex Pistols. En de guy die nu zingt, die speelt de toverstokkenverkoper in Harry Potter. Killed Bambo. En een laatste. Welke film?
Hey, dit weet ik.
Krijgt een bonuspunt als je de bandnaam weet.
Geen idee.
Ja.
Ik heb hem in mijn Spotify, dus ik zou dit moeten weten. Maar dit is van Druk.
Heel goed.
Goeie pokkel.
Vind ik leuk hoe je dit hebt gedaan.
Ik niet.
Ik heb niet bijgehouden hoeveel het is en dat boeit ook geen zak.
Het is heel slecht.
Ja.
Maar dat maakt niet uit. Ja, hè? Hey, maar ja, wij hadden... leuk. Ik vind het leuk. We zitten er helemaal in.
Ja.
Nou, we gaan door. Maar wij hebben... zo, man. Woordenzinnige grammatica. Lastig. Hoe dan ook. Hey, wij gaan als eerst even Phantom of the Opera bespreken. Want dat is een film. We hebben
Phantom
het er wel
eens... Phantom of the Paradise.
Dank je.
Gebaseerd op Phantom of the Opera.
Het is zo verwarrend allemaal vandaag.
Ja, zeker.
We hebben het hier wel een keertje kort over gehad, maar niet uitgebreid. Dus we gaan het er nu uitgebreider over hebben. Wij hebben deze film lang geleden gekeken. 9 maanden geleden. Dat vind ik best lang. Had een kind kunnen krijgen in die tijd. Is niet
9 maanden geleden? Hoe weet je dat zo goed?
Nee, dat is een gokje.
Oh, okay.
Soms is het goed om na te denken.
Ik wel, dat soort dingen registreer ik altijd wel. Ik ben goed met data. Ik ben gewoon niet hallo.
Nee. Maar het is altijd goed om na te denken als iets waarschijnlijk 9 maanden geleden is geweest. Je had gewoon een kind kunnen krijgen in die tijd. En het is niet gebeurd. En dat mag je vieren. Hoe dan ook. En dat is een film dus gebaseerd op Phantom of the Opera.
Ja, en Faust en een Oscar Wilde ding zie ik. The Picture of Dorian Gray. Allemaal klassieke literaire
werken. Zo, jij zegt allemaal namen.
Oh, Faust is wel bekend. Zo'n Duitse mythe over zo'n guy die een deal met de duivel heeft. Ik heb wel eens een stille film van Murnau erover gezien. Uit de jaren 20.
Hey, weet je welke leuke stille film ik laatst heb gekeken?
Nou.
Een hele kutte Japanse.
Oh ja, maar daar hebben we nu niet over. Plus, nee. Hou eens eventjes de kijkertjes bij de hand,
oh,
man.
Ja, sorry,
hey,
sorry.
Niet zoveel rare dingen. Wat weten zij nou weer van Japanse stille films, joh?
Niet zoveel.
Hey, als je iets weet van Japanse stille films, stuur een brief. Hey,
maar Phantom of the Opera. Het is een soort van...
Paradise. Moet ik het doen?
Ja, doe jij maar.
Oké. Okay. De meeste kijkertjes thuis, die hebben denk ik wel Rocky Horror Picture Show gezien. Of tenminste van gehoord. En dat is zo'n...
Hoeft niet hoor. Heb
comedy,
ik niet.
Horror, musical, counterculture ding uit mid-jaren 70. Gimme Shock Treatment. En Tim Curry is een enorme drag. En Tim Curry is leuk. Maar ik vind die film echt best wel kut. Het is echt, ik vind altijd het grootste probleem. Ik vind de nummertjes niet leuk. Ik vind het zeurt. Ik heb die film, ondanks dat hij maar 1,5 uur duurt, heb ik hem in 2 keer moeten kijken. Dat gebeurt me niet vaak. Dus... De laatste keer dat ik dat heb moeten doen was Avatar 1. Dus dat zegt wel wat, zeg maar.
En die film duurt ook 3 jaar, dus wat dat betreft...
Ja, klopt. Maar goed, maar wat mensen dan weer niet weten... is dat Brian De Palma die Scarface heeft gedaan... die Carrie heeft gedaan, die Untouchables heeft gedaan... die al dat soort... de eerste Mission Impossible... dat die, voordat hij dat soort faam had bereikt in zijn carrière... dat hij een jaar voor de Rocky Horror Picture Show... ook een comedy, musical, rock ding.
Achtig situ film.
Ja, klopt. En dus, het is met muziek van Paul Williams... die ook zelf een rol speelt in de film. Dat is een enorm klein ventje. Mm-hmm. Met een heel grappig kapsel. En die heeft dan een rockpaleis. En dat noemt hij dan The Paradise. En dat wordt helemaal het nieuwe ding. En het is superleuk. Het begint met... De muziek is echt allemaal fantastisch en plots slaat nergens op. En ik weet eigenlijk ook niet of ik het je zou kunnen vertellen nu wat het precies is.
Het gaat over een
songwriter die in ieder geval die komt dan langs in die Paradise. En die heeft een muziekstuk en die wil een rockopera maken gebaseerd op de mythe van Faust. Dat mislukt en dan komt zijn hoofd per ongeluk ergens in een platenpers terecht. En dan brandt de helft van zijn gezicht af en dan doet zijn stem het niet meer. En dan wordt hij dus in één keer een fantoom. En dan gaat hij dus de Paradise, die nieuwe rockpaleis, gaat hij dan tormenteren. En dan gaat hij allemaal zo in een hoekje van de... coulissen en zo zitten.
Ja.
Ja.
Dat is zo, dat heb je echt 10 keer beter gedaan dan
ik ooit heb. Ja, ik ben wel in vorm.
Ja, jij wel, ja.
Maar de muziek is fantastisch. Het beweegt een beetje mee met de tijd, als het ware. En er zitten heel veel themaatjes in die terugkomen op verschillende manieren. Want in het begin is is het nog allemaal nostalgia rock, wat het grote ding is. Dus het eerste nummertje van de film klinkt heel 50s.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment hoor je een nummertje, die is dan helemaal in de Beach Boys stijl gedaan. En,
love the Beach Boys.
Ja, dat is echt, dat vind ik fantastisch. Even kijken hoor. Wat vond je? Ja, nou ja, kijk, dus dan heb je de 50s aan het begin.
Wat een pokoe.
En dan krijg je dus de Beach Bums, noemen ze dan. Maar dit klinkt wel leuk. Maar dit is heel slim geschreven al. Met name dit nummer. Want hier zit uiteindelijk het melodietje van zijn grote stuk Faust in. Wat het beste nummer van de hele film. Mm-hmm.
Ja.
Ja, dat vind ik leuk. Maar het beste is gewoon Faust. Dit wil ik gewoon eventjes aan hebben, want dit is zo chill.
Voelen jullie de vibe, kijkertjes? Film is ook vooral heel grappig.
Hij is ontzettend grappig. I was not myself last night. Couldn't set things right with apologies or flowers. Super kinetisch. Totaal geen blad voor de mond. Echt absoluut niet. Het is echt pure kolder die in anderhalf uur gewoon een soort bijna een perfecte status voor mij bereikt. Wanneer De Palma het goed doet, joh, dan ben ik zo blij dat hij met hem. As I live my life.
Ik ga me niet zingen. Ik denk niet dat iemand daar blijer van wordt.
Oh, dat komt zo. Ja. Dat wou ik dus gewoon even in de groep gooien. Ja,
nee, moet je lekker doen, lief.
Ja, wat vond jij het leukste aan die film?
Ik vond hem vooral heel grappig. De muziek vond ik wel leuk, maar... dat was niet het verkooppunt per se. Ik vond het gewoon heel grappig. Er was iets met een muur die werd gemetseld. Zo.
Zo, ja, je zegt ook dingen. Dit zegt ook een film. Ik zat er net scènetjes ook op te zoeken. En ik ben echt ook alweer zoveel vergeten. Ook niet vergeten, maar er gebeurt gewoon zo ongelooflijk veel.
Er gebeurt heel veel.
Dat is wel het ding waar... Dus voor mij uiteindelijk toch wel waarom ik zo'n warme herinnering heb aan die film. Is dat ik toch wel vaak naar deze soundtrack heb geluisterd. Mm-hmm. En dit nummer met name, gewoon de Faust-uitvoering van het end. Ja, hartstikke leuk, man. Hartstikke leuk. Hé, joh, maar leuk. Phantom of the Paradise. Gewoon even in de groep gooien.
Moet je doen.
Ja, nee, jij toch ook doen. Hey,
hebben allemaal. We gedaan. Hé, hey, maar hey. Leuk. Hey. Maar we hebben er ook beide nog twee meegenomen.
Twee
stuks.
Muziekfilms. Ja. Dingen.
Hé, hey, ga jij eens eerst, joh.
Nee, ga jij eens eerst. Ik heb net al heel Phantom of the Paradise gedaan.
Ja, dat is waar. Hé, hey, ik zat dus hierover na te denken, want ik heb eigenlijk niet zo heel veel gezien. Totdat ik me bedacht, hey. Heb jij weer de School of Rock met Jack Black gezien?
Fucking leuk! Gisteren zei Jappie, een van onze trouwe luisteraars, die zei dus zo, oh ja, muziekfilms, even nadenken. Je moet het gewoon over School of Rock hebben gedaan. En ik zat er echt zo, nou weet je, misschien vond ik het niet al wel. Superleuk!
Jack Black is sowieso gewoon leuk. Hij is daar nog heel jong. Maar ik had hem post niet gezien. Dus ik had eventjes moeten kijken waar het ook weer precies over ging. Maar hij gaat dan als...
Hij is zo'n invalkracht.
Hij is een invalkracht op een basisschool. En dan gaat hij ze stiekem zo'n rockmuziek leren. In plaats van wiskunde of wetenschap. Ja. Vakken, situaties. En weet je, het is allemaal heel typisch. Want is het een film voor kinderen? Ik weet niet.
Ja,
wel, maar het
Oh nee, ik vind het ook niet per se heel typisch. Dit is van Richard Linklater, die Boyhood heeft gedaan. Die film van 14 jaar filmproces. Ja. En die Before-trilogie. Mm-hmm. Dit is gewoon wel vrij gereden. En hij maakt ook allemaal rare.
Maar het is
hij
gewoon...
doet heel veel verschillende dingen. En ik vind deze er wel heel leuk in zijn oeuvre passen. Want dit is wel echt aan de ene kant een kinderfilm. En aan de andere kant eentje die je gewoon als volwassene ook echt net zo leuk vindt. Dat is echt voor iedereen leuk.
Hij is gewoon hartverwarmend.
Ja.
En Jack Black is gewoon heel leuk.
Hij is gewoon heel grappig.
Hij is heel grappig. En
die Back in Black performance op en dat kleine jochie op die gitaar zo, dan komt Jack Black.
Maar uiteindelijk vind ik, ja, Jack Black is voor mij wel het beste van de film. Dat is het beetje. Maar Jack Black is altijd gewoon heel leuk. Heb je ooit wel eens dat interview gezien bij hem, bij Jimmy Fallon of zo? En dan gaat hij zo op die saxofoon, zo'n deuntje, zo... Yeah, motherfucker, op tv, wat hij helemaal niet mag zeggen daar, maar dat maakt hem niet uit.
Dat domme
saxofoontje.
Dat domme banana, ja, die, ja. Die, ja. Dat doet hij ook net alsof hij hem helemaal bespeelt, terwijl het gewoon één knopje is en dan speelt dat ding een deuntje af. Zo chill, ja.
Maar dus die daar zat ik aan te denken.
Waarom heb je geen clipje meegenomen?
Ja, gewoon niet.
Oh, gewoon niet? Wat is dit nou weer van onzin? Ik heb allemaal pretentieus gezever straks natuurlijk. En dan heb jij niet even een leuk luchtig clipje tussendoor. Wat doe jij je kijkertjes aan, gewoon? Wat doe jij je
kijkertjes? Die komen hier voor jouw kennis. Dat is het. Nou, je hebt wel heel veel verstand van dingen. Dat zegt mijn moeder altijd.
Oké. Dat is een onderstelling. Ik heb ook leuke films. Welke zou ik doen? Nashville. Laat ik Nashville doen. Ik heb deze al voorbereid. En toen heb ik mezelf zo lekker gemaakt dat ik zojuist heb besloten dat ik hem na deze podcast ga kijken ook. Nashville is een film van Robert Altman, die ook wel Gosford Park heeft gedaan. En Longpine. Die heeft films waarin die karakters die lijken gewoon eventjes toevallig de set op zijn gewandeld. En die hebben al heel erg een eigen leven buiten de film om en wat dan ook. Met deze film is zijn magnum opus zijn allerbeste film ooit. Wow. Dit is zijn grootste
Nashville?
Film. Nashville. Uit 1975. De film zit heel slim in elkaar. Het gaat over 24 karakters.
Wat zijn er veel?
Allemaal weet je ook aan het eind van de film nog ongeveer wie het zijn. Mm-hmm. Die 24 karakters die eindigen uiteindelijk op de rally van een populistische politicus van de Replacement Party. Deze politicus die krijg je nooit te zien. Maar je hoort eigenlijk alleen maar hem door een megafoon praten terwijl er een busje doorrijdt en hij zegt allemaal rare dingen. Mm-hmm. Het is een hele grappige huistuin- en keukenpopulist uit de jaren 70. Het is erg grappig.
Huistuin- en keukenpopulist.
Ja, want het is een satirische film wat dat betreft. Maar de film is ook heel slim, want hij heeft gewoon gedacht, Robert Altman, van, hey, je hebt twee grote muziekindustrieën in Amerika. Mm-hmm. L.A., New York en de derde, net iets minder en net iets henkeriger, waar je wel grappige filmen in kan bouwen.
Nashville.
Ja. die 24 karakters die lopen rond en het voelt niet als een musical, maar er zit volgens mij echt. Er is belachelijk veel muziek voor die film geschreven. En als je hem ook kijkt, uiteindelijk zit je gewoon de hele tijd naar allemaal performances te kijken en wat dan ook. Maar hij is heel grappig. Hij is prachtig geschoten in een jaren 70 anamorfische lens op een heel groot breed scherm. En je hebt ook altijd het idee, net als Dune, een beetje een rare vergelijking misschien, had ik het idee op een gegeven moment dat echt de film buiten de kaders van mijn scherm doorging om mij heen. Mm-hmm. Het is echt een film die je inademt, waar je helemaal in zit. Jeff Goldblum heeft een heel grap. Jeff Goldblum in de jaren 70, voordat hij echt bekend was, had altijd rolletjes waarin hij eigenlijk niks zei. In Death Wish speelt hij op een gegeven moment de guy die dan de vrouw van de hoofdpersoon doodmaakt. En dan mm-hmm. zegt hij op een gegeven moment, let's go do stuff. Dat is echt letterlijk wat hij zegt. En direct daar heb je, en hier ook in deze film, hij heeft een enorme chopper, zo'n enorme motorfiets. En dat is mm-hmm. echt zijn enige functie in de film. Hij heeft een chopper. Het werkt als een tierenlier. Geraldine Chaplin, de dochter van Charlie Chaplin, die mm-hmm. steelt voor mij echt de show. Die speelt een Britse journalisten die de hele tijd echt, op een gegeven moment loopt ze op een soort schroothoop ergens en is ze van neemt ze zichzelf op. I'm at an American junkyard and oh, look at the ravishing beauty of all the old cars. En die loopt echt altijd een enorme legende om zichzelf heen te bouwen die er niet is. En ik heb ook een clipje meegenomen.
Een clipje?
Waar we nu naar gaan luisteren is zeg maar een fictieve band van die film. Die zijn gebaseerd op Peter, Paul en Mary. En dit laat ook wel even zien hoe ongelooflijk vooruitzien deze film was. Want het is heel scherp in de analyse van hoe Amerika uiteindelijk is in de jaren 70. Want deze bandleden, daarvan heeft de zanger heeft wat met de zangeres. Maar de zanger gaat ook weer vreemd. En de zangeres gaat ook weer met de andere. Hoor je Rumours van Fleetwood Mac? Al een beetje? Een beetje al dat drama? Daisy Jones and the Six?
Nou, ik weet niet.
Klinkt een beetje bekend?
Ja!
En weet je wat nog het allergaafste daaraan is? Rumours kwam pas 2 jaar na deze film uit. Dus dit is dit is een topnummer. Ik wil het gewoon even horen. Het is gewoon even mooi.
Nashville.
Ze zitten in de bar. En je ziet echt het drama tussen de zangers echt op het podium uitspelen ook. Alles beweegt het plot ook op een heel mooie manier voort.
Oh, railroad train has taken him from me.
Zij is heel mooi.
Ja,
zij is echt prachtig.
Ik vind het wel heel.
Dit is een zeiker. Je moet deze film ook, dat is het rare aan deze film. Je kijkt deze film niet omdat je de muziek zo mooi vindt.
Ah.
Nee, echt niet. Je kijkt deze film omdat het verhaal zo goed werkt. En omdat je dat wereldje in zit. En als je dan eenmaal in dit wereldje ook al die nummers hoort, dan werkt het heel goed. Er is maar één nummer die echt er een beetje bovenuit staat. Dat is I'm Easy, die hierna doet. Mm-hmm. Daar hebben ze toen de Oscar ook voor gewonnen. Die is ook heel geweldig, want dan zit hij dus in dat barretje te zingen. En er zitten drie vrouwen en die denken alle drie dat het nummer over hun gaat. En het is ook heel grappig en heel aandoenlijk ook weer. Dat switcht helemaal heen en weer op en neer en noem maar op, joh. Echt, ja, nee, geweldig. Ik vind dit dus wel, dit is gewoon een mooie live performance ook weer. En inderdaad wel een beetje zeikerig. Ik zet het ook niet zelf aan.
Maar het is in ieder geval niet zo geauto-tuned als alles in Daisy Jones.
Nee, totaal niet. En hier zitten gewoon goede zangers op, zeg maar. Want dat hebben we nog niet eens over Daisy Jones gezegd. Maar de guy in kwestie, de Billy, die kan gewoon niet goed genoeg zingen. Die kan echt niet goed genoeg. Maar goed, dat is Daisy Jones.
Dat is weer, daar komen we nog op terug.
Ja, Nashville. Dit is één. Overigens moet ik dan gewoon even. Dit is niet alleen zomaar één van mijn favoriete films. Dit is gewoon één van de beste films ooit gemaakt. Dit is echt één van de jaren 70 kopstukken. Dit is buitengewoon bizar goed. En heel leuk. Ja.
Ik heb. Sure. Maar good to know. Nou ja, ik vind het allemaal maar moeilijk. Oké, ik heb lang zitten nadenken. Want als eerst dacht ik, het eerste wat door mijn hoofd ging was, oh my god, hey, hoe heet die in de tyfus film over M&M ook maar weer? Maar toen dacht ik wil data niet boos krijgen. Toen dacht
ik heb het nooit gezien, dus ik zou het ook niet weten.
Oh, het is best wel een goede film.
Oké.
Maar je hebt Lose Yourself en dat is absoluut een van niet zijn beste nummer.
Ik hou niet van Lose Yourself, nee.
Dat is zo zonde, want we weten allemaal dat M&M's beste nummer Shake That is. Dus, hè? Maar goed, dus die is door mijn hoofd gegaan. Toen, zo net bedacht ik me opeens, oh my god, Pitch Perfect is ook geen musical. En het is ook een muziekfilm. Maar toen bedacht ik me, Pitch Perfect is eigenlijk wel heel erg slecht. En toen bedacht ik me, een film. Mijn ouders die zijn heel vaak inspiratie ervoor, merk ik. Maar waarvan ik laatst een stukje heb gekeken met mijn ouders. En dat was Bohemian Rhapsody. Want die heb ik dus gewoon zowaar gezien, jongen.
Die heb ik dus niet gezien.
Ik er dus wel.
Ik heb er wel een fun fact over, maar brandlos.
Oké, nou, zoals de naam het verklapt. En niemand zou het raden, maar het gaat over Queen. En voornamelijk.
Wow!
Ja, wow. En dan voornamelijk over die lead singer, heet
Queen
Freddie.
Elizabeth?
Ja!
Oh!
En over nou, hoe ze bekend werden natuurlijk. Hoe het allemaal dan opeens fout ging. Ah, en dat ze dan toch weer terugkwamen voor dat laatste concert. Live Aid situatie. En dan is hij zo van... Oh, you know,
Yeah.
Zo, dat vroeg heel veel van mijn stembanden.
Je hebt ook wel wat van die stemtechnieken die Freddie Mercury ook heeft natuurlijk.
Ja, dat helpt.
Zie je altijd wel erg terug.
Maar van tevoren keek ik heel erg op tegen deze film. Mijn aanhangsel wou hem heel graag met mij kijken. En toen was ik van, maar ik vind normaal gesproken dit soort films niet super interessant. Want boeien. ik ga het niet verder uitleggen, maar boeien. Maar uiteindelijk viel hij me heel erg mee. En sterker nog, zeer positief verrast zelf.
Okay.
Durf ik te zeggen.
Ik ben altijd erg benauwd voor die film. Want ik heb namelijk gehoord dat hij heeft de Oscar voor editing gewonnen. Voor beste editing. Mm. Juist.
Onverdiend. Absoluut
nou,
onverdiend.
Niet alleen onverdiend. De editors hebben nadat ze hem hebben gewonnen zich verontschuldigd voor hun eigen slechte editgedrag.
Het is
ze hebben zich verontschuldigd voor het krijgen van een Oscar. Want ik heb inderdaad een scène gezien op een YouTube-essay. Die hem even uit elkaar. Dat was inderdaad wel echt een hele slechte editing. Want je ziet het namelijk. Dat was het probleem. Je zag de editing. Je zag het constant. Het was helemaal clunky. En dan, goed.
Het was slechter dan een bar. Hoe heet die guy van The Great Gatsby weer?
Slurman.
Bart Lusman. Slechter dan de editing die altijd in zijn films zit. Is
oh nee,
nooit...
de editing in Baz Luhrmann's films vind ik niet per se. Het is inderdaad heel flashy, maar...
Oh mijn god, zoveel kuts, verschrikkelijk.
Ja, nee, klopt. Maar Baz Luhrmann maakt er ook altijd een punt van dat hij is altijd bezig ook met de vorm van film. Hè? En dat is ook altijd bijna een thema in zijn films. Dus het is ook juist de bedoeling dat je dat door hebt. Ik vond het in Elvis niet een probleem, nee.
Goed, dat is een, maar dat is een side note, ja. Maar acteerwerk is uiteraard goed. Hij is altijd een beetje ongemakkelijk.
Rami Malek.
Dank je. Ja. Maar dat is een beetje zijn houding. En het werkt perfect in deze film.
Ik hoorde dat hij ook.
Ja, de muziek is uiteraard ook heel goed. Maar
ik heb de Queen fase weer een beetje. Dus zelfs Queen.
Wat wil je die raps? Ach, het is toch gewoon leuk, joh. Denk er even niet over de top 2000.
Het komt over een paar jaar, ben ik wel wat
Maar leuk. Leuk. Wou ik dus gewoon even gezegd Leuk. Hebben. Maar en hij is gewoon heel Brits. En ik hou zo van Britse dingen. Okay. Ik heb vanochtend ook weer Bridget Jones gekeken. Ik word daar gewoon heel gelukkig van. Oké? <Okay? laughs> Ik ben ook maar een simpele ziel.
Ik ben ook maar een gordie.
Ik vind dat gewoon leuk. Dus daar heb ik aan gedacht. En nou, dus vandaar dat ik die denk. Ik noem het even.
En is dat dan ook een...
Date of datafilm? Ik denk niet dat het per se een datafilm is. Dat
denk ik ook niet.
Het is meer een datefilm voor als je een poosje bij elkaar bent.
Ja, het lijkt me ook geen date. Leuke... Ook
Want ja, je gaat niet indruk maken met wow.
Nee, wow, moet je kijken. Ik ken dingen van Queen.
Nee, dat... Rode vlag.
Ik heb echt een hele leuke mee. Ik heb er eentje mee die je nog nooit hebt gezien, maar hij is heel leuk. Laat me je even vertellen waar het over gaat. Dus Mel Brooks, zijn eerste film. Gene Wilder en Zero Mostel. Gene Wilder in ook, een van zijn debuutrollen. Dit gaat over twee Broadway producers. Die komen bij elkaar en die gaan in cahoots. Want
in wat?
In cahoots. Die maken een plannetje, die gaan een caper doen. Want hun plannetje is, oké, shit, we zijn te slecht om hier op Broadway een beetje dingen te doen. Weet je wat? We gaan de slechtste musical ooit neerzetten. En dat doen we. Die Zero Mostel, enorm grappige guy, die gaat de hele tijd flirten met vrouwen van gepensioneerde leeftijd die alleenstaand zijn. Dan gaat hij dan meelopen flirten en wat dan ook. En dan gaat hij dan geld vangen en dan zegt hij, ja, dan krijg je nu 50% aandeel in de winst. Maar ja, goed, als je dat bij 10 mensen hebt, 50%, dan zit je op een keer op 3000% of zo. En wanneer hoef je de winst niet uit te keren? Als de musical een flop is. Dus gaan ze op zoek naar de slechtste musical ooit. Op een gegeven moment vinden ze er een van een guy genaamd Frans Liebkind. Die heeft er een geschreven. En ze kijken een beetje naar die titel. What the fuck? Gaan bij hem langs. Enorme mafklappen met een helm op. Wat is er aan de hand? Hij heeft een musical geschreven genaamd...
Springtime for Hitler and Germany. Deutschland is happy and gay.
Oh nee.
We're marching to a faster pace. Look out, here comes the master race. Springtime for Hitler and Germany.
Wanneer komt deze film uit?
Dat is dus een van de dingen hier aan die ze maken zien. 67.
I was born in Düsseldorf and that is why they call me Rolf.
Don't be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party.
Dit is een enorme shock geweest in Comedyland. Maar het is ook een van de allerbelangrijkste dingen in Comedyland. Want tot op heden, tot South Park, Family Guy aan, is dit soort humor sinds deze film acceptabel. Zijn hele credo was... hij is Joods, de regisseur, heeft allemaal Duitsers doodgeknald in de Tweede Wereldoorlog. Het is gewoon een oorlogsheld. En zijn credo was uiteindelijk gewoon zo van... Hitler is een te sterk symbool. Wordt de hele tijd in de media ook... Nauwelijks wordt hij aangevallen. Hoe kan ik Hitler zijn geloofwaardigheid wegtrekken? En hem een mindere monster maken? En dit was zijn antwoord. Comedy kan dat. En een van de mooiere dingen ook is dat je... Er zal geen neonatie in de wereld zijn die dit gaat nadoen. Dit is echt gewoon een belediging. Het is geweldig. Er zijn, hoe heet het? Je zag allemaal halfnaakte dansen, de pretzels en wat dan ook. Dat soort dingen. En het is geweldig. 67 hebben we het over. Wat een ding. Op een gegeven moment heb je een casting. Dat is echt een van de leukste scènes. Er staan er echt gewoon 100 Hitlers op een podium. De ene is Italiaans en de andere is dit en de andere is dat. En op een gegeven moment gaan ze dus voor... Ook een van de slechtste acteurs ooit. Maar die doet echt een... Zijn auditie ook, het nummer wat hij daar doet, is echt geweldig ook. Jammer dat ik er nu even geen tijd voor heb. Maar dat is uiteindelijk Lorenzo Saint-Dubois. Ook wel bekend als LSD. Het is grap na grap na grap na grap na grap. Maar het heeft uiteindelijk echt een boodschap. En het mooiste is, het is een liefdesfilm. Tussen die twee producers die met z'n tweeën in koud zijn. Het is heel leuk. En zoals je hoorde, de muziek is ook daadwerkelijk... Fenomenaal. Het is echt heel goed geschreven allemaal. Het is een soort liefdesliedje. Liefdesbrief. Liefdesletter. Jeetje, ik ga alle taal.
Het is ook moeilijk
liefdesbrief naar Broadway ook. En in het begin van deze eeuw heeft hij het ook naar Broadway kunnen halen. En het is een van de grootste hits. Volgens mij destijds was het de langstlopende musical van Broadway. Dat is de Producers, ja.
Dat is vrij knap.
Ja, nee, zeker.
Nou, dan hebben we toch het maar weer weten te vullen, hè?
Zeker, we hebben nog wat.
We hebben nog wat, maar ik wil toch maar even gewoon benoemen.
Ja, nee, zeker. Ik vond het leuk.
Hey,
vond het leuk.
Schat.
Hey.
Hey. Hoe is hij nou met jou? Nee, grapje. Wat is er in de bios?
Er is wel wat in de bios. Ik heb wel een leuk film die ik wil bespreken. Mag ik hem bespreken? Mag ik hem bespreken?
Vooruit.
Evil Dead Rise. Nieuwste Evil Dead.
Ah.
Evil Dead.
Oh ja,
van de jaren 80. Met allemaal van die demonen die dan zo het vlees willen bezitten. En dan werd er een camera zo op een plankje gedaan. En dan hoor je... En dan binnen staat er iemand zo... Het is heel leuk versneden. Ik keek die eerste film, de eerste Evil Dead. En bij die film, die is echt superpunk gemaakt. Dus hij is letterlijk met een zelfgemaakte trailer naar de tandarts gegaan. En heeft gevraagd of die wil investeren in de film. En die eerste film, dan weet je soms gewoon niet of je moet lachen of dat het nou eng is. En het is wat dat betreft een van de beste comedy horror ooit. De tweede is wat duidelijker grappig.
Mm-hmm.
En is een soort remake van de eerste. Maar ze zijn beide geweldig. Je kunt ze maar ook beide kijken, maakt niet uit. En dus werd er nu weer een aangekondigd. Er was al een remake geweest van de eerste Evil Dead. En daarvan hoorde ik dat alle humor eruit was getrokken. Nou, waarom zou je in de Evil Dead kijken als er geen humor in zit?
Ja, precies.
Precies. Heb ik een probleem? Want het is wel eens beschreven door die regisseur die daarna Spider-Man ook is gaan doen. Super kinetische regisseur is dat. Dat al die dingen, die spinnetjes vliegen dan zo in beeld bij Spider-Man. Doet hij ook bij de Evil... Hij beschreef het als slapstick, maar in plaats van taarten dan met allemaal... ingewanden, zeg maar. Dat idee. Dat is een beetje de Evil Dead. En deze werd aangekondigd en hij had de zegen van Sam Raimi, de eerste regisseur, nu gemaakt door Lee Cronin, een Ierse regisseur. En de film begon met een grap die ik toch al zo leuk vond. Er was alweer zo'n demonshot, dus in één keer vloog er iets zo en je hoorde... De sound design van die films is altijd het allerbeste. De geluidjes die eruit komen, die maken het ook zo grappig. Maar die idee weer, maar dat bleek een drone te zijn. Dat was een hele leuke grap. Maar op een gegeven moment breekt de hers los aan het begin van de film. En dan gaat er zo, de bezeten meid gaat er zo onder water. En komt er weer boven zo. En dan komt er een soort bloedrol in de lucht. En dan staat er zo, Evil Dead Rise. En ik zat zo, ik was zo blij. Ik was er met een vriendin heen. En ik zat dan direct in de hand zo te knijpen. Zo van, ik ben zo blij, dit is geweldig. En de rest van de film speelt zich af in een appartement in L.A. Er is een aardbeving, daardoor komt er een scheur in de grond. En een van die jochies die pakt dan vervolgens het boek van de dood. En je zit dan weer zo van, oh nee, pak nou niet het boek van de dood. Wat denk je wel? En dan heeft hij... ook nog vinylplaten gevonden waarop dan de gebeden in staan. En dan komt de dood, dan wordt moeder wordt bezeten. En het heeft een iets serieuzere toon. Maar het is dus uiteindelijk gewoon drie kinderen en hun tante versus een moeder. Die op de gang al iedereen heeft doodgemaakt. Wat dan ook. En het is, ach man, ik heb zo genoten. Dit is zeker eentje voor de fans. Maar het was ook wel...
of datafilm.
Het is een absolute datafilm. Absolute datafilm. En een leuke date.
Ah ja, met mijn vriendin.
Geval,
ja.
In mijn geval was het wel een leuke datefilm te noemen.
Good for you.
God, ja.
Het meest specifieke wat ik hiervan weet is dat jij bij mijn kamer binnenkwam lopen nadat je terugkwam. En ik me echt een hartaanval kreeg. Omdat ik een heel spannend boek aan het lezen was. En jij opeens zo... Hallo, goddelijke. En ik was echt helemaal gestrest. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Ja.
Hey, het kan filmfestivals bezig.
Oh ja. Nog niet mee bezig geweest, wist je dat?
Nou, ik wel. Want ik zag allemaal foto's van Dua Lipa met haar nieuwe Franse regisseur vriendje. En het zag allemaal veel
Wie heeft ze dan?
Ik ga dit... Jij gaat het nu voor jezelf opzoeken. Indiana Jones is blijkbaar daar 5 minuten staande ovatie.
Ja, dat kan.
Dat is altijd zo.
Ja, maar, ja, nou, het is niet per se altijd zo. Maar op kan, zoals Mark Kermode dat het zo mooi zegt... wordt iedereen's brein gefrituurd. Maar dan ook echt 3 keer over en weer. Dus op een gegeven moment reageert iedereen... of euforisch of enorm negatief. Het is altijd een enorme extreme. Er zit niks tussen. En alles wat erop kan gebeuren qua publieksreacties... is in ieder geval niet representatief voor de normale wereld.
En de nieuwe film Sunflowers...
Oh, Romanka Vrouw. Oh, die
ja.
Oh, die heeft zo'n baard.
Ja, dat heeft ze heel goed gecheft voor zichzelf.
Hij heeft het ook goed gecheft.
Maar
jeetje.
Die nieuwe Scorsese, die was daar ook...
Oh ja, daar wil ik nog helemaal niks van horen. Killers of the Flower Moon.
Oké, nou, ik wou even vragen of je daar misschien wel iets van had gezien, maar niet tussen.
Nou,
maar dat
is, als in, ik vermijd de trailer als de pest, want dit is eindelijk zijn eerste western van Martin. En ik kijk hier al minstens 3 jaar naar uit. Sinds ik weet dat deze film is aangekondigd. Dus daarom kijk ik ook niet naar de trailer. Ik weet wel wat het verhaal gaat zijn. Dit gaat over, uiteindelijk over de oprichting van de FBI. Het is een heel interessant verhaal.
Maar goed.
Ja.
Film naar uit te kijken. Leuk.
Ja, ik heb gehoord inderdaad dat Harrison Ford, een beetje net als met Top Gun, Maverick en Tom Cruise vorig jaar, dat echt wel de show heeft gestolen.
Ja.
Door er gewoon te zijn.
Ja.
En ik zag laatst ook een filmpje terug van, ik weet niet welke film het was, maar een jaren 90 thriller met hem, waarin hij dan weer zo zegt, get off my plane. Ik heb echt 10 minuten lang lopen lachen. Wat
maar, dus nee, dat is allemaal erg exciting. We kijken er naar uit. Hey, we hebben nog 1 nieuwtje. Of we hebben het al eerder gezegd, maar we blijven maar herhalen.
Ja,
we hebben nog een live
show. Tickets zijn beschikbaar.
Wat was de datum ook weer?
27 juni.
Dank je, 27 juni.
Vera-Groningen.nl. Koop je tickets voor de film After Hours.
Baby. En dat was hem weer.
Zeker.
Bitch. Baby, bedoel ik.
Baby.
Hey, ik ben eindelijk die Jane Austen die hem uit gegeven gaan lezen.
Ah, leuk.
Nu kom ik erachter dat de Netflix-verfilming echt heel ruk is.